Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag allemaal.
Hartelijk welkom bij deze wederom digitale beeldvormende sessie van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving. Het is vandaag 10 juni 2020. We gaan er een mooie vergadering van maken. Uiteraard hartelijk welkom aan alle staten en burgerleden die aanwezig zijn in de commissie. De gedeputeerde Fakkeldij en Appelman zijn aanwezig. Mevrouw Rademaker, die het onderwerp krachtige samenleving zal behandelen. En mevrouw Van der Vlier en mevrouw Bos, die het onderwerp economie, human capital en corona-impact zullen behandelen. En natuurlijk onze geliefde commissie G4, naast mij zit mevrouw Van der Vlier om mij te ondersteunen. Allen hartelijk welkom. Mijn naam is voorzitter, zoals u onderaan ziet. En samen met mijn collega-voorzitter, mevrouw Muller, zal ik deze bijeenkomst leiden. Vanavond hebben we een oordeelsvormende vergadering van dezezelfde commissie. En daar zullen we de mededelingen en dergelijke gaan behandelen. Dus wat mij betreft kunnen we direct starten. Maar niet nadat ik heb medegedeeld dat van u verwacht wordt dat u zelf uw microfoon bedient. Zoals u dat gewend bent geraakt in de... zoals u dat gewend bent van de afgelopen statenvergadering. Mocht dat tot te veel ruis of achtergrondgeluid leiden, dan ben ik in staat om dat uiteraard weer over te nemen. Maar laten we het in eerste instantie even op deze manier proberen. Voor de rest werkt het via de WhatsApp op dezelfde manier. Dus u zet uw microfoon aan als u van mij het woord heeft gekregen. Dan start ik met krachtige samenleving. U heeft het statenvoorstel en de presentatie over het programma Krachtige Samenleving kunnen inzien. Deze beeldvormende sessie biedt ruimte voor een gesprek over het programma en haar programmalijnen. Ik heb begrepen dat zowel de fractie van GroenLinks, de fractie van de PvdA en de fractie van de VVD een vraag hebben ingediend. De fracties van GroenLinks en PvdA hebben aangegeven het woord te willen in de eerste termijn. Ik ga eerst aan de gedeputeerde Fakkeldij, dan wel mevrouw Rademaker verzoeken om de eerder gestelde vragen te beantwoorden. En daarna zal ik de twee genoemde partijen die aan hebben gegeven een eerste termijn te willen het woord geven. Dus dan is wat mij betreft het woord aan de heer Fakkeldij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, een drietal vragen. Ik begin met GroenLinks. Die vragen, waarom is er binnen de programmering krachtige samenleving geen programmalijn die specifiek ingaat op diversiteit en inclusiviteit? Het is eigenlijk omdat het geen volledige programmalijn is gegeven, de hoeveelheid middelen die daar ook voor beschikbaar zijn. Hij wordt nu ondergebracht als onderwerp en daar wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Met name inclusiviteit en diversiteit pakken we ook op in het kader van de regenboogprovincie. En als je die naar een volledige lijn zou willen uitbouwen, bijvoorbeeld respect en diversiteit, dan kun je daar best veel meer onder onderbrengen. Maar dan horen daar ook andere en extra middelen bij. Binnen de beschikbaar gestelde middelen, zeg maar, is het eigenlijk een beetje onnodig om daar een heel aparte programmalijn van te maken. Maar uiteraard worden die activiteiten wel degelijk heel actief opgepakt. De tweede vraag is een hele serie van A tot en met E. Die gaan over het uitvoeringsplan samenwerken voor een krachtige samenleving, wat CMO Flevoland heeft uitgevoerd. Daarvan moeten we ons realiseren dat dat in 2018 een plan was om uit te voeren over polarisatie. Daar is mee gestart. Maar dat project is, en dat is volgens mij in de tijd ook medegedeeld, al redelijk snel gestopt. Het stond in ieder geval in het jaarverslag van 2018 van CMO. Een gesprek met de gemeente, maar daarna is in overleg met elkaar besloten dat plan niet verder op te pakken. Dus er is in dat plan geen vervolg gegeven aan het thema. Ja, de derde vraag van GroenLinks is, is het niet belangrijk, ik parafraseer hem nu maar in het voetlicht van de maatschappelijke discussie die op dit moment gaande is over racisme, om daar een bijdrage aan te leveren? Jazeker. Dat leent zich ook eigenlijk heel goed in het verlengde van, zeg maar, wat we doen aan die regenbogenactiviteiten. Alleen daar zullen we ook nog steeds moeten opereren binnen die, ik zal maar zeggen, 50.000 euro die ervoor beschikbaar is. En dat proberen we wel te doen. Gelukkig zijn er heel veel zaken die geen echt geld kosten. En daar zijn we dan ook alert op. Voorzitter, dat waren de vragen van GroenLinks. Ga ik met u welnemen door naar de vragen van de Partij van de Arbeid. Die vraag is, inmiddels lopen er drie pilots pilot academisch verpleeghuiszorg. Kun je iets zeggen over het beoogde effect van de pilot en over de overige twee pilots? Daarmee hebben we het over drie. Als het gaat over academische verpleeghuiszorg, dan zie je dat je dat uitricht op de kwaliteit, verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Basiszorg, verpleeghuiszorg. Beter organiseren op basis van wensen en vraagpatronen van cliënten. Aan de ene kant het versterken van vakmanschap van verzorgenden en verpleegkundigen. Aan de andere kant. Het gaat echt over de aansluiting onderwijs, arbeidsmarkt. Daar is gestart met de vestiging in Hansenborg Woonzorg Flevoland. En ook de Uitertom is inmiddels geopend. En we zijn in gesprek met zorggroep Almere. Alleen daar zie je dat corona wel wat vertraging oplevert. Die andere twee pilots waar de Partij van de Arbeid naar vraagt, dan kom ik onmiddellijk met een mond vol moeilijke termen. De een heet preventie remmende intergenerationele overdracht. Nou ja, voorkomen van overerf sociale... Ja, ik heb het ook niet verzonnen. Voorkomen overerf sociale problematiek is het eigenlijk. Daar zie je dat we inzichten beginnen te krijgen in een handvatten voor het doorbreken van, zeg maar, die hardnekkige multiproblemcasuïstieken, zoals dat in het jargon heet. En daar ligt een nadrukkelijke relatie naar positieve gezondheid. En door meer zicht te krijgen op die preventieve intervention tools, kunnen we ook gemeenten en anderen die daarmee aan het werk gaan ondersteunen in welke activiteiten je zou moeten ontplooien om te zorgen dat we uiteindelijk een afname zien van de lage zes-scores in Flevoland. En dat betreft levert dus veel informatie op voor het programma Krachtige Samenleving. En de derde pilot die liep, positief preventie gezondheidsonderzoek ouderen, onderdeel van wel in Flevoland. Ja, titel zegt het eigenlijk al. Daar focussen we namelijk op de kwetsbaarheid. En dan kijken we hoe we positieve gezondheid ook kunnen gebruiken om die kwetsbaarheid te verkleinen. Kwetsbare ouderen in iets veel beter advies op maat kunnen bieden. Dat zijn de projecten die lopen, voorzitter. Vragen van de VVD. Die zegt, kan de gedeputeerde aangeven, dat is de eerste vraag, wat hij bedoelt met voor toekomstbestendige gezondheidszorg wordt bij de perspectief nota een plus scenario in overweging gegeven. Ja, wat hier nu een krachtige samenleving in zit, is het basisscenario. Het basisscenario waarin we meedraaien in alles wat dan activiteit is. U heeft ons in een aantal moties en ook voor een deel de vorige periode, naar aanleiding van het omvallen van het ziekenhuis in Lelystad, gevraagd om te kijken, kunnen we nou niet echt een interventie plegen? Dat moet wel, om te zorgen dat we die goede infrastructuur in Flevoland weer op orde krijgen en dat we of terugkrijgen wat we hadden of daar vervangende structuren voor in de plaats krijgen. Nou, dat betekent dat we denken, willen wij dat doen en willen we daar een rol kunnen spelen? En ik denk dat we dat goed kunnen, omdat we eigenlijk een van de enigen zijn zonder financiële belangen. Dan vraag je ook naar veel meer een coördinerende rol. Dat is een scenario met een hoger ambitieniveau dan dat hier nu in zit. En wij denken dat het gewoon dan logisch is om daar apart met elkaar, naar aanleiding van de perspectiefnota, in gesprek te gaan of wij vinden dat de rol zou moeten zijn voor Flevoland en wat het zou mogen kosten om die rol te vervullen. En dan gaat het eigenlijk over wat nu ook al in de perspectieve brief staat. Proberen het faillissement van de ziekenhuizen in onze provincie daardoor een voorsprong te krijgen in de transitie naar het zorglandschap van de toekomst. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee een beetje staccato wel de vooraf ingediende vragen van antwoord heb kunnen voorzien. Dank u wel.
En dat denk ik ook, mochten er vervolgvragen ontstaan zijn of een vraag die naar tevredenheid zijn beantwoord, dan horen we dat vast in de eerste termijn van de zijde van de commissie. Zoals aangegeven zal ik de heer Ismaili Aloui en vervolgens de heer De Jager het woord geven. Dus meneer Ismaili Aloui, ga u aan.
Ja, dank voorzitter voor het woord. In reactie op gedeputeerde Pakkelaar, in ieder geval dank aan het college dat onze vragen beantwoord zijn. En dat geeft in ieder geval een stuk meer helderheid als het gaat om de keuzes die gemaakt zijn. Ik hoor ook tussen in het antwoord van de gedeputeerde, en ik word graag gecorrigeerd als ik het verkeerd heb opgevat, dat het thema diversiteit wel geïnteresseerd is, maar al zijnde als onderwerp binnen de samenleving. Daar hebben we nog een vervolgvraag op. Als we kijken naar...
Meneer,
voorzitter, bij interruptie. Ja.
U bent relatief moeilijk. De geluidskwaliteit is wat lastig. Dus ik denk dat u of even op een andere manier de audio moet regelen. Of misschien wat extra inspanning moet leveren om... u gaat voor die eerste optie, zie ik al.
Ja, voorzitter, ik ga mijn best doen om harder te praten. Want ik zie dat mijn koptelefoon op is. Die ga ik even zo op de lader zetten. Maar ik ga wel wat harder praten. Helpt dat?
Ja, zo gaat het beter, zeker. Tenminste, ja. Vanuit mijn perspectief wel. Als de rest het daarmee eens is, dan kunnen we wat mij betreft zo even verder.
Ja. Nee, ik gaf net aan dat... ik vat even kort samen. Dat onze fractie in ieder geval tevreden met de reactie naar het college ten aanzien van de vragen die de fractie van GroenLinks had. Ter aanvulling een beeldvormende vraag die voortkomt uit het antwoord van de gedeputeerde. Die gaf aan dat het thema... krachtige samenleving, eigenlijk zijn het thema inclusiviteit en diversiteit als onderwerp is ingebracht. Maar als we bijvoorbeeld specifiek kijken naar programma lijn 4, arbeidsmarkt en participatie, om niet te veel uit te wijden, je ziet wel degelijk dat er ook op de arbeidsmarkt situaties zijn waar groepen mensen worden uitgesloten en willen leiden om allerlei redenen. Dus ik ben oprecht nieuwsgierig van oké, de middelen zijn er niet, maar hoe kun je, ondanks dat je de middelen niet hebt, dan wel toch de zeilen bijzetten om dit thema stevig te agenderen in deze krachtige samenleving. Omdat het er meer gewoon ook een belangrijk onderwerp is gezien de maatschappelijke discussie die we nu hebben. En ik ben verder heb ik nog één vraag voor dit. Want ik hoor dat vooral de keuze gebaseerd is op de beschikbare middelen. En kan ik daaruit opvatten dat als het college meer middelen had gehad, dat ze dit onderwerp misschien wel als programmalijn hadden uitgewerkt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ismaili Aloui. Ik zou, voordat ik naar de heer De Jager ga, iedereen nog even willen vragen om te controleren of de microfoons uitstaan. Want dat zou ook voor enige verstoring kunnen zorgen. Dus als u daar nog even een controle op wil doen, dan geef ik het woord aan de heer De Jager. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ja, als u mij niet kwalijk neemt, heb ik dan juist mijn microfoon aangezet.
Lijkt me verstandig.
Dank u. Dank ook in de richting van het college voor de uitgebreide presentatie die wij mochten ontvangen. Dat geeft ons veel meer inzicht in wat de bedoeling is van dit programma Krachtige Samenleving en ook wel vertrouwen in de verdere uitwerking. Dank ook voor de korte toelichting op de drie pilots. Ik neem aan dat wij te zijner tijd daar wel meer informatie over krijgen. Ik ben daar in ieder geval zeer geïnteresseerd in. De tweede pilot die de gedeputeerde noemde had iets met intergenerationele problematiek in de terminologie. En ik zou me kunnen voorstellen, want daar sluit ik wel aan bij de opmerkingen van GroenLinks, dat het daar juist ook gaat over participatie en inclusie. Dat miste ik namelijk ook in het hele verhaal enigszins. Dus misschien dat daar in de nabije toekomst nog wat meer tekst en uitleg op kan komen. Als het gaat om de rol van CMO, denk ik goed dat Berenschot daar nadrukkelijk advies geeft. In de zin van het opdrachtgeverschap vanuit de provincie zou dan steviger moeten worden. Maar CMO zou zelf ook wel wat meer slagkracht moeten ontwikkelen. En ik zou aan de gedeputeerde willen vragen of hij daar nog iets meer over kan vertellen. Met name ook over het tijdpad. Wanneer zou er dan een concreet uitwerkingsvoorstel daarover in de richting van de Staten kunnen komen? En dan heb ik eigenlijk nog één andere vraag als we kijken naar, ik geloof dat de contourennotitie heet, de activiteiten van WEL. Die staan opgesomd op bladzij 29 en 30 van dat document. En die gaan heel veel over onderzoek, verkenning, monitoring. En mijn vraag aan de gedeputeerde is of er ook aandacht is voor concrete activiteiten en projecten die zeg maar direct effect hebben. Dus misschien iets minder op het vlak van onderzoek en verkennen, maar die ook echt wat betekenen voor de mensen. Tot zover, voorzitter. Doe ik hem weer uit.
Dank u wel, meneer De Jager. In de tussentijd wijst mevrouw Visser van D66 op een omissie. Die hadden zich ook aangemeld voor de eerste termijn. Dus dan geef ik nu graag mevrouw Visser van D66 het woord. Mevrouw Visser, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank ook aan het college voor de presentatie en de stukken. Na het lezen van de stukken kwamen we er nog een aantal vragen bij ons op. In de presentatie staat een mooie definitie van wat we onder krachtige samenleving verstaan. Er wordt gesproken over dat we streven naar een beter opleidingsniveau ten opzichte van het landelijk gemiddelde, minder armoede, betere gezondheidszorg, meer veerkracht en een hogere participatiegraad van de Flevolanders. En daarbij kwam de vraag op, komen we als provincie daarmee niet in het vaarwater van gemeenten? En als dat niet zo is, hoe zorgen we ervoor dan dat al de verschillende hulpvragen goed bediend kunnen worden? Kijkend naar de presentatie en de verdeling van de gereserveerde middelen, vinden wij dat de focus voornamelijk ligt op de zorg. En als je een veerkrachtig Flevoland wilt, dan moet je er ook voor zorgen dat je inwoners geletterd zijn, dat ze werk hebben, et cetera, et cetera. Dus hoe is deze verdeling van middelen tot stand gekomen? En tot slot een opmerking over onderwijs. Hoort bij krachtige samenleving geen nette regionale educatieve agenda? Denk het aan onderwerpen die je erop kan zetten als burgerschap, democratie, natuureducatie, techniekonderwijs. En dat soort dingen. Graag een antwoord daarop. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Visser. En de heer Henk meldt zich van de ChristenUnie. Dus die geeft nu het woord. Meneer Henk, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank nogmaals ook aan de ambtelijke organisatie en het college voor het voorbereiden van de stukken. We hadden nog wel specifiek een extra vraag en de collega van D66 hamerde er al lichtjes op. En die is naar aanleiding van het cross-sectorale onderwerp laaggeletterdheid. En met name de opvolging van de motie onderzoek aanpak laaggeletterdheid. Daar is uitgekomen dat het college bereid is om een bescheiden bijdrage van €25.000 toe te kennen. En de provincie speelt kennelijk een bescheidenere rol betreft laaggeletterdheid. Vragen aan de gedeputeerde, kunt u dan een voorbeeld geven van wat we voor zo'n bescheiden bedrag kunnen realiseren? Tweede vraag is deels beantwoord, maar het valt ons verder op als ChristenUnie dat in het budget vanuit de bestaande bestemmingsreserves relatief weinig geallockeerd wordt aan de programmalijn toekomstig bestendige zorg. Vraag is hoe komt dat? En deels heb ik de gedeputeerde al horen zeggen dat het komt omdat hij nog in gesprek wil gaan over de rol en van de provincie en eventuele kosten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Heng. Dan ga ik naadloos door naar de heer Kok van de PVV. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is niet mijn agendapunt, maar ik heb toch wel een vraag aan de gedeputeerde. Want ik zie dat er wordt een relatie gelegd met de perspectiefnota. En dat is een stuk wat we volgende week gaan behandelen, integraal. En mijn vraag is, wordt in de besluitvorming of in de uitwerking hier al op dit specifiek onderwerp een voorschot genomen op de contouren of de nadere uitwerking van de perspectiefnota in de tijd? Dat beoogt namelijk een stuk te zijn wat een integraal overzicht moet bieden en integrale besluitvorming vergt. Wat niet doorkruist kan worden in mijn optiek dan van besluiten die daarop van invloed zouden kunnen zijn, zoals in dit geval. Dus graag de afhankelijkheid in de tijd en in de uitwerking naar de perspectiefnota toe van dit specifieke onderwerp. Wellicht kan de gedeputeerde daar wat meer helderheid over bieden. Dat is mijn vraag.
Dan gaan we die vraag neerleggen bij de gedeputeerde. Ik heb in de tussentijd geen andere verzoeken binnengekregen om het woord te mogen voeren op dit onderwerp. Dus wat mij betreft is het aan de heer Fakkeldij om de gestelde vragen te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik doe ze maar weer even. Staak aan. Ja, ik sta aan. Ik doe ze maar even in dezelfde volgorde. Ik denk dat het goed is om één basisopmerking te maken. Wat u zich kunt herinneren, en het staat ook wel ergens, denk ik, is dat op dat hele terrein van de krachtige samenleving, die zich vooral afspeelt in het sociaal domein, we echt het primaat bij gemeenten hebben liggen. En we hebben dus ook gezocht naar die insteken en die plaatsen waarin we zeggen, Daar hebben we ook in goed overleg met de gemeente geconstateerd dat het helpt om te verbinden. Dat het helpt om iets extra's te doen waar alle gemeenten van profiteren enzovoorts. En dat is ook het antwoord, denk ik, dat we bij een aantal vragen terug zullen komen. Want je zult relatief heel weinig interventies zien die direct effect hebben voor burgers. Dat komt, want wij zijn toch een soort van, nou ja, gezondheidstermen geredeneerd tweede lijn. Waarin we proberen te versterken en te verbinden. Maar heel vaak, zeg maar, dat doen door anderen die op dat terrein het direct contact hebben te ondersteunen. Of een zetje extra te geven. Dat is wel een beetje de zoektocht in de rol van de provincie in het domein van krachtige samenleving. Aan de ene kant denken wij dat die krachtige samenleving echt cruciaal is voor de ontwikkeling van Flevoland als geheel. Aan de andere kant, zeer eens, ik geloof dat die opmerking van D66 kwam. Laten we nou niet in het vaarwater van de gemeente gaan zitten. We hebben ook aan het begin van deze collegeperiode, dat is dan een beetje bureaucratie, maar het werkt wel, portefeuillehoudersoverleg ingesteld, waarin we één keer in de zoveel weken met alle portefeuillehouders van de gemeenten op alle verschillende programmalijnen goed kijken. Hoe ervaren jullie wat de vragen zijn? Waar zouden we elkaar kunnen vinden? En soms bestaat het alleen maar aan het verbinden van partijen met elkaar. Hoe kunnen we CMO, want dat is voor ons een hele belangrijke uitvoerder. Er stort iets in mijn hoofd.
Nee, volgens mij
Ik moet bekennen dat er iets niet goed gaat in mijn printer.
Ja, misschien wil je een microfoon uitzetten, dan hebben wij daar geen last van.
Excuus daarvoor.
Geen probleem. Meneer Pakkerwijk gaat u verder.
Ja, sorry, ik kom mezelf niet meer helemaal verstaan. Wat je dan toch ziet, is dat we zeg maar dus in die tweede lijn en vanuit die tweede lijn proberen te opereren. Dat we ook CMO, als dat toch maar een beetje zeggen, onze uitvoerder, ook kijken hoe kunnen we de capaciteit van CMO gericht inzetten om uitvoerende partijen te ondersteunen. En dat maakt in dit programma dat je wel minder misschien dan mij ook lief is, directe interventies naar inwoners ziet. Ja, voorzitter, dan even proberen de vragen in aanvulling nog een beetje af te gaan. Als we kijken naar programma lijn 4, hoort het onderwerp daar niet bij? Ja, natuurlijk is het zo dat dat onderwerp niet alleen maar aan de orde komt als je er een specifieke activiteit voor plant. Ik denk dat als we het hebben over inclusiviteit en diversiteit, dat dat een aspect is wat eigenlijk in het hele handelen zou moeten terugkomen. Maar juist ook op de arbeidsmarkt is dat iets wat van belang is. Weet overigens dat ook daar hetzelfde geldt als wat ik net zei. In dit geval de participatiewet, waar gemeenten met name voor aan zet zijn, die vraagt er ook nadrukkelijk aandacht voor. En is het dan zo dat we meer hadden gedaan als we meer geld hadden gehad? Ja, het antwoord is natuurlijk eenvoudig. Ja, natuurlijk is dat altijd zo. Maar in dit geval was het echt zeg maar een beperkt bedrag, omdat toen altijd men van opvatting was dat we daar ook een beperkte rol als provincie aan hadden. En als ik staten zeggen, ja, wij denken bij nader inzien dat het belangrijker is dat we daar een sterkere rol in spelen, dan zou je kunnen overwegen een aparte programmalijn van te maken. Maar in onze afwegingen nemen we dan ook steeds mee, en ik geef het u een overweging, waar kan die interventie aanvullend zijn op wat anderen al doen. Ja, voorzitter, ga ik naar de Partij van de Arbeid. De toelichting, die pilots, ik heb inderdaad iets samengevat wat uitgebreider op papier staat. We zullen die binnenkort in de mededeling nog even aan u toe laten komen. Dan kunnen we ook meteen laten zien dat ook daar, zeg maar, in die tweede pilot natuurlijk, zeg maar, inclusiviteit een rol speelt en een aspect is wat daarin meegenomen wordt. Als we kijken naar het tijdpad CMO, op dit moment is het concept meerjarenplan, denken wij, in oktober 2020 zover dat het de moeite waard is om te bespreken. Dus dat is ongeveer nu al wel, zeg maar, tijdpad dat we daarbij voor ogen hebben. Ja, ga ik naar D66. Het vaarwatergemeente heb ik iets over gezegd. En ik vond eigenlijk in de mededeling laaggeletterdheid dat we ook wel conform in die sfeer geopereerd hebben. Want het gaat daar niet alleen over het feit, ja, we geven een bescheiden budget. In onze analyse, zeg maar, was wat wij kunnen toevoegen daar, was verbinding. En die verbinding is cruciaal, want gemeenten hebben ook daar al heel veel activiteit op het gebied van de laaggeletterdheid. Daar moet je niet mee gaan concurreren en die niet extra doen. Maar in die verbinding, het leren van elkaar, denken we, daar kunnen we nog wel, daar kunnen we wel een rol in spelen. En daarom hebben we ook op die manier hebben we hem, denk ik, toegevoegd. Ja, en zou je daar ook niet naar een regionale innovatieve agenda toe moeten? In onze zoektocht, waar hebben we nou specifiek meerwaarde? Zie je dat specifiek in het onderwijs ook al wel heel veel regionale samenwerkingsverbanden zijn. En wij hebben niet het signaal gekregen, ook niet uit onze overleggen met gemeenten of met onderwijsinstellingen, die de collega Appelman regelmatig spreekt vanuit zijn portefeuille, dat anders dan bij het beroepsonderwijs, maar dat doen we bij economie, een extra interventie daar meerwaarde zou hebben. Maar mocht u daar signalen over hebben, dan is ons beeld hetzelfde als met andere elementen. Dan gaan we kijken of we daar als provincie meerwaarde in zouden kunnen hebben vanuit het bestaande programma, denk ik. En ik denk dat ik daarmee ook wel meneer de ChristenUnie de vraag over bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Dat gaat dus niet over een uitvoer van een concrete activiteit. Dat gaat juist over het met elkaar in contact brengen van instellingen, de plannen met elkaar verbinden en van elkaar laten leren. Het gaat over dat type elementen. Tot slot, voorzitter, de heer Kok kan ik eigenlijk heel erg geruststellen. We hebben net geprobeerd dat een beetje netjes te doen. We hebben gezegd, hier in dit plan is dekking voor datgene wat in dit plan staat. Dus wat er staat over gezondheidszorg, wat hierin staat, kunnen we met deze budgetten gewoon realiseren. Wij denken dat het denkbaar zou kunnen zijn, op grond van eerdere signalen van uw staten, dat we meer doen dan hier staat. Dat we zeg maar echt ook een coördinerende rol gaan spelen. We hebben opgeschreven hoe dat zou kunnen en aangeven wat dat dan kost. En als uw staten besluit dat niet te doen, dan doen we wat hier staat en blijven dat doen. En als uw staten besluiten dat wel te doen, en overigens zal dat nu niet meer bij de perspectievenbrief zijn, maar bij de najaarsnota neem ik aan. Als uw staten besluiten dat wel te doen, dan gaan we daarmee dit programma als het ware uitbreiden. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we geheel in lijn met de financiële mores hebben gehandeld. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vraag gehad heb.
Ik zie van mevrouw Visser een interruptie binnenkomen. Ik weet niet of dat betekent dat u een vraag niet beantwoord heeft, maar ik geef het woord even aan mevrouw Visser, dan gaan we erachter komen.
Ja, dank u voorzitter. Dank aan gedeputeerde voor de beantwoording. Laaggeletterdheid was maar een klein voorbeeld uit mijn vraag. Mijn vraag ging over dat de nadruk ook in de verdeling van de middelen ligt op de zorg. En dus minder op inderdaad geletterdheid of het hebben van werk voor de Flevolandse bevolking. Dus hoe is die verdeling tot stand gekomen dat de nadruk vooral op de zorg ligt?
Nou, dit lijkt ook een beetje op een tweede termijn misschien. Dus als u het goed vindt, ga ik meteen even naar de heer Kok. En dan kunnen we daarna even een reactie van de gedeputeerde doen. En daarna ga ik nog even naar de heer Ismaili Aloui. Meneer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mogelijk dat het samenhangt met mijn onwetendheid op dit onderwerp, hoor. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik wil toch nog een vraag stellen naar aanleiding van de opmerking van de gedeputeerde. Want ik lees ook dat bij de perspectiefnota wordt in overweging gegeven het zogenaamde plusscenario, wat meer capaciteit en middelen zou vergen. Ik neem aan, en dat is mijn vraag, dat dat niet in dit stuk is verdisconteerd, maar aanvullend daarop zou zijn. Klopt dat? Of als dat niet klopt, hoe liggen dan de verschillende pakketten? Het basispakket zeg maar en het aanvullende pluspakket. Kan hij daar iets meer duiding over geven, ook in financiële zin?
Ik zie de heer Fakkel daar op het eerste deel van uw vraag in ieder geval driftig knikken, maar hij zal daar zo dadelijk nog even op in kunnen gaan. Ik ga eerst nog even naar de heer Ismaili Aloui van GroenLinks. Gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. In navolging van mevrouw Visser had ik eigenlijk een beetje een vergelijkbare vraag die ik op een andere manier wil insteken. De faculteit had het duidelijk over de rol van de provincie, hè, waar je wel of niet een rol in had. Waar wij als fractie met name benieuwd naar zijn, is inderdaad dat afwegingskader. Want als je de stukken erop naleest, zie je vooral dat de zorg nu goed aan bod komt. Dat wil niet zeggen dat we daarmee ontevreden zijn, want zorg is ook een belangrijk onderwerp. Maar net zo goed als de thema's die wij in onze vraag ook hebben benoemd. En de provincie geeft daarin dat ze daarin een bevorderende rol spelen in het samenspel. Dus ik vraag mij oprecht af, waar ziet het college de kansen dan wel op het gebied van de zorg, die ze bijvoorbeeld niet op het thema zien van discriminatie, arbeidsgelijkheid of polarisatie of andere thema's die te maken hebben met de sociale stabiliteit. Want het lijkt me moeilijk uitlegbaar gezien de tijd waarin we leven dat we als provincie ons wel duidelijk positioneren als het gaat om zorg. Maar op al die andere thema's die weliswaar misschien niet in eerste instantie de rol van de provincie zijn, zeggen van ja, daar zien we niet een kans. Terwijl je hoeft alleen maar de gemeentelijke stukken erop na te kijken. Iedere gemeente heeft wel een opgave of een uitdaging als het gaat om hoe zorg je nou dat die samenleving overeind blijft.
Dank u wel. Ik heb geen andere verzoeken om het woord te krijgen, dus dan ga ik de heer Fakkeldij in de gelegenheid stellen om deze vragen te beantwoorden. De heer Fakkeldij, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan de heer Kok proberen gerust te stellen. Nee, nog de begroting, nog de plannen voor dat pluspakket zitten in dit stuk. Die zitten namelijk in de extra vraag die we stellen. Wat hier staat is wat u krijgt voor dit bedrag. En dus het is niet zo dat als er, want ik geloof dat u daarvoor vreest, als er een extra vraag bij de perspectiefnota afgewezen wordt, dat we in deze activiteit hoeven te gaan schrappen. Nee, dit is wat het is. En als de behoefte is dat we meer zouden moeten doen, met name op het gebied van de tweede lijn, de gezondheidszorg, ziekenhuis enzovoorts, dat kan. Maar dat is een afweging die u integraal maakt bij de perspectiefnota en het totaal van, ik zou bijna zeggen, extra vragen die u als staat op enig moment heeft te beoordelen, waarbij natuurlijk ook in het licht van corona ook die wereld buitengewoon aan het verschuiven is. Maar dit is wat het is. Ja, voorzitter, de vragen van, ik denk, zowel D66 en GroenLinks ben ik gewoon kennelijk niet heel erg helder geweest. Wat we gedaan hebben aan de voorkant van dit proces is gesproken met gemeenten en met de GGD. En uit onze analyses kwam dat juist preventie en positieve gezondheid effecten heeft op heel veel terreinen. Niet alleen over wat wij als gezondheid erkennen, maar ook op, zeg maar, de mate waarin je kunt functioneren in de samenleving, waarin je bij kunt dragen aan die samenleving, waarin je kunt werken enzovoorts. De tweede afwegingskader is geweest, en waar zitten nou eigenlijk in het totaal van de provincie ook een beetje de gaten? Dit is dus niet zo dat wij die andere elementen minder belangrijk vinden. Maar als het gaat om antidiscriminatie, dan zie je dat gemeenten er heel actief op zijn. Daar is een zelfstandige organisatie die daar buiten gewoon scherp op let. En dan is de vraag, wat is de toegevoegde waarde van de provincie om daar, zeg maar, ook die verbindende rol in te gaan spelen. Als uw vraag is, ja, maar gemeenten hebben het financieel zwaar en komen daar misschien dan onvoldoende aan toe. Dat is een ander type vraag, maar dan heb je aan 1 miljoen over 4 jaar niet voldoende. Dan moet je er nog wel een nulletje achter zetten. Dus ook met die toch relatief bescheiden middelen, want dat is het, hoe belangrijk, hoe blij we daar ook mee zijn, moet je dan keuzes maken. Enerzijds hebben wij gezien dat positieve gezondheid een gat is. Dat zit eigenlijk niet echt in een van de andere activiteiten. En het heeft wel groot effect op het welbevinden en het brede welzijn. Perspectief van deelnemers. En vervolgens hebben we ons ook nauw in samenspraak met die gemeenten en met de GGD en anderen. Dus ook gekeken waar kunnen we binnen de budgetten zoals ze beschikbaar hebben de meeste toegevoegde waarde hebben. En dan heeft ook iets als positieve gezondheid echt effect en relatie naar, zal ik maar zeggen, de veerkracht op de arbeidsmarkt. Dus op die manier heeft dat onderzoek en die afweging plaatsgevonden. En dan hebben we op basis van het al bestaande programma, want we begonnen natuurlijk niet met nul. Er was al een programma Krachtige Samenleving, ook in de vorige collegeperiode. Zijn we daarop voort en door gaan bouwen. Hebben we programmalijnen ontwikkeld waarvan wij denken dat zijn lijnen waarin we herkenbaar als provincie een meerwaarde kunnen hebben. En daar zit natuurlijk aan de ene kant dus de budgettaire afweging aan vast. Ja, je kunt je geld maar één keer besteden. En de afweging niet of het belangrijk is, maar waar heeft het nou eigenlijk meer of minder effect op het totaal, zeg maar, op het totaal. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee ook die vraag beantwoord heb.
Tijdens uw beantwoording kwam er een interruptie binnen van de heer Ismaili Aloui en van de heer Kok. Dus die zal ik ook in die volgorde even behandelen. Kunt u even wat eten, inderdaad. Meneer Ismaili Aloui, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nogmaals, dank u wel voor de antwoording van de GGD. Ik moet in ieder geval uitleggen,
Meneer, wilt u nog steeds rekening houden met wat slechte geluidskwaliteit voor ons? Want anders kunnen wij u niet volgen.
Het begint inmiddels wat duidelijker te worden, voorzitter. Ik ga over harder praten. Ik zie dat de gedeputeerden zijn best goed om in ieder geval ons voor een antwoord te zien. Alleen dat roept tegelijkertijd ook wat vragen op. Want we halen niet voor niets terecht het uitvoeringsplan 2018 bij de hand bij onze vragen. Wat er in 2018 is, er een wet ingeslagen waarvan de provincie heeft gezegd: er is bovenlokaal behoefte om het polarisatie te onderzoeken. Dat is destijds heeft dat waarschijnlijk een aanleiding gehad en daar zijn resultaten uit voortgekomen. Het antwoord wat we krijgen is: dat is gestopt omdat gemeentes daar specifieke redenen voor hadden. Maar tegelijkertijd constateren we ook met elkaar dat de polarisatie in de samenleving nog steeds toeneemt. Dus ik ben oprecht nieuwsgierig van hoe je de afwegingsvraag maakt. Wat maakt het dan dat je dat wel doet op het gebied van gezondheidszorg? En dan hebben we in dit geval hebben we dat gekoppeld aan de e-health. Maar je zou ook binnen de gezondheidszorg dat kunnen toespitsen op de jeugdzorg. En ik ben op zoek meer naar van wat is vanuit onze rol als provincie interessant om bij aan te sluiten. En ik vind het persoonlijk, maar dat is... Ik wil een beetje wegblijven uit de oordeelsvorming. Ik denk dat we ook nog een kans hebben als het gaat om de andere thema's die net zoveel aandacht verdienen en mogelijkheden en perspectief nodig hebben binnen deze programmering. Dus ik ben ook benieuwd hoe het college deze signalen in ieder geval vanuit onze fractie meeneemt in de uitvoering van dit stuk.
Dank u wel. Voor een interruptie was dat vrij lang, maar goed. Dan ga ik door naar de heer Kok.
Ja, voorzitter, toch nog een laatste vraag richting de gedeputeerden vooraf. Ik ben niet op zoek naar geruststelling, dat klinkt wat merkwaardig. Ik ben op zoek naar begrijpelijke antwoorden. Dus dat is misschien iets anders, maar anders gezegd. Ik heb één vraag over de bladzijde 3 van het statenvoorstel. Daar wordt een bedrag van 1,5 miljoen genoemd uit de bestaande reserve. En verderop gaat het om 1 miljoen uit het coalitieakkoord. Kan de gedeputeerde daar wat verduidelijking over geven? Hoe ik dat moet zien? Het zijn verschillende bedragen, maar is het 1 plus of zit het erin? Wat kan de gedeputeerde daarop zeggen?
Ik denk dat de gedeputeerde daar wel wat duidelijkheid in kan verschaffen. Ik zal hem in de gelegenheid stellen om dat te doen. Meneer Fakkeldijk, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Richting GroenLinks. Kijk, ik heb geprobeerd uit te leggen welk proces wij hierbij gelopen hebben. Dat wij denken dat met een investering bij een positieve gezondheid, relatief grote investering positieve gezondheid, we een overduidelijk gat ook door gemeenten gesignaleerd vullen, maar tegelijkertijd ook iets doen wat effect heeft op heel veel andere beleidsterreinen. En als je beperkte middelen hebt, moet je kiezen wat je doet. Dat betekent niet dat wij die andere onderwerpen, zoals u ze noemt, minder belangrijk vindt. Wij denken dat die voor een belangrijk deel ook bij gemeenten of anderen, in dit geval ik noemde, als het om bijvoorbeeld werk gaat, ook al de participatiewet en alles wat daar bij het werkbedrijf enzovoort aan vastzit, dat daar van alles aan gedaan wordt. En als u nu zegt, maar wij zouden eigenlijk vinden dat die andere onderwerpen ook aandacht moeten krijgen. Dan zegt u tegen mij, wilt u de signalen meenemen? Nou, ik neem aan dat u die signalen dan ook vertaalt in iets, in een motie of iets wat daarop lijkt. En die proberen natuurlijk altijd uit te voeren. Maar we hebben natuurlijk wel de grenzen van het budget daarbij in het oog te houden. En als u voorstelt om daar een verschuiving aan te brengen, neem ik aan dat u ons ook meegeeft om iets niet te doen. Maar we hebben vooral heel goed gekeken naar waar we het meeste effect hebben. Zeker omdat dit type onderwerpen, ik zei het aan het begin, ik meen dat serieus, de vraag is of nou specifieke extra activiteiten helpen, of juist bijvoorbeeld bij programma Lijn 4... Of anderszins integrale aandacht voor dit type aspecten erg gaan helpen. En wat ik zeker toe wil zeggen, is dat ik, misschien hebben wij de signalen niet goed begrepen, in het volgende overleg met gemeenten ook daar de vraag nog eens op tafel zal leggen. Hebben jullie de indruk dat op dat gebied regionale ondersteuning ergens toe kan leiden, of kan gaan helpen? Maar ik denk dat dat de onderbouwing is. Het antwoord van meneer Kok is ook eigenlijk al heel simpel. Ja, we hadden twee voedingsbronnen voor het totale programma, zal ik maar zeggen.
Mag ik heel even onderbreken? Want ik heb een interruptie van de heer De Haan en van de heer Ismaili Alouin. Dus die wil ik even gelegenheid geven om die interruptie te plegen. Dan ga ik u even de gelegenheid geven om uw beantwoording af te ronden. Dus dan zou ik even geen interrupties meer willen als dat nodig is. Dan doen we daarna nog een termijn. Maar ik ga ervan uit dat we het hiermee kunnen afronden. Meneer De Haan, u mag beginnen.
Ja, ik heb toch nog even een interruptie op het gebied van waar de heer Kok ook over sprak. Dus de perspectiefnota. Zeg maar het laatste deel van het statenvoorstel onder 2.1. Daar worden een aantal argumenten gegeven ook die zeg maar valide zouden kunnen zijn om uiteindelijk te komen tot een, ik zou bijna zeggen, tot een aanvulling van het budget. Nou, vanuit de reacties van de collega's wordt ook gegeven, er wordt al relatief veel van het totale budget van 2,5 miljoen wordt aan de zorg besteed. En mijn vraag aan de gedeputeerde is eigenlijk van voorzitter, of er ook al een beeld is bij de gedeputeerden wat er dan aan extra middelen nodig zou zijn. Want ik kan me zo voorstellen in deze financieel toch niet al te florissante tijden, ook voor de provincie, dat daar dan extra dekking voor moet worden gezocht. Dus ik vraag me even af of daar al beelden bij zijn ontstaan.
Nou goed, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Ismaili Alouin.
Ja, voorzitter. Ik hou de interruptie dit keer heel kort. In reactie op de gedeputeerde, ja, we kunnen het alleen maar waarderen dat hij ons aanmoedigt om met moties te komen en te denken binnen het kader wat er nu ligt. Dat gaan we ook zeker doen. Tot slot zeg maar nog de interruptie op de gedeputeerde. U gaf aan dat als er signalen zijn dat we die aan u mee kunnen geven. Moet dat per se in een motie of zou dat ook in een bijdrage meegegeven kunnen worden bij de oordeelsvormende vergadering?
Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Fakkeldij. Die laat ik even uitpraten tot het einde van zijn beantwoording. Als het dan nodig is, dan kunnen we nog een korte rondje in een derde termijn maken. Maar ik geef nu het woord aan de heer Fakkeldij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Naar GroenLinks. Nou ja, de afweging hoe u mij dat meegeeft is natuurlijk aan u. Zeker als u in een bijdrage heldere signalen afgeeft, nemen we natuurlijk mee. En kijken we absoluut hoe we die binnen de bestaande kaders ook daadwerkelijk invulling kunnen geven. En het is aan u of u die nog wil ondersteunen met de motie of niet natuurlijk. Maar ook als u ze gewoon in een bijdrage geeft. Laat ik zeggen, u heeft nu ook een helder signalen meegegeven. En daarom zei ik net ook even in mijn vorige beantwoordingstermijn. Ik ga in ieder geval naar aanleiding van dit signalen even in overleg met gemeenten over de vraag. Kan het zijn dat wij iets gemist hebben? Is daar nog iets waarvan we met elkaar zeggen dat is belangrijk om toch te doen? En is daar een modus voor te vinden? Naar meneer De Haan. Ja, natuurlijk. Dat is er. Ik heb dat hier niet bij de hand. Het zou te gaan roepen. Maar alleen we hebben dat geparkeerd tot de integrale afweging bij wat nu straks de najaarsnota is. En ja, dan is het aan uw staten om te kiezen of u wil dat wij deze rol gaan vervullen. Ik wil nog wel graag een onderscheid maken naar dat uw vraag. U zegt er gaat al vrij veel geld naar de zorg. Ja, de zorg is een breed palet. Maar waar het hier over gaat, vooral over de provincie, wel in Flevoland, dat type programma's, dat is natuurlijk echt wat anders als zeg maar hetgeen voort is gekomen uit het omvallen van het ziekenhuis, de zorgtafel enzovoorts. Nou, en het pluspakket gaat vooral ook over het daarin kunnen vervullen van initiërende, trekkende en coördinerende rol. En ik weet dat een politieke discussie is waar het aan de staten is om af te wegen of ze vindt dat we als provincie die rol al niet moeten spelen. Daarom leek het ons ook passend om dat deel als zodanig de intensivering apart onderdeel te maken van een aparte afweging. Deelnemen en daar onze rol spelen doen we natuurlijk sowieso in ieder geval. Maar dat is er, maar dat is voorbereid en ligt klaar voor waarvan wij dachten dat het perspectiefnota zou worden toen we dit stuk nog maakten, waarvan we inmiddels weten dat het een najaarsnota gaat worden.
Dank u wel. Meneer Fakkeldij, zijn daarmee alle vragen voldoende beantwoord?
Nee.
Ik had dat de vraag vergeten was, maar ik wist het niet helemaal zeker. Meneer Kok,
dankjewel.
Misschien is het goed als u de vraag nog even een keer herhaalt voor de gedeputeerde.
Nee, de gedeputeerde begon te vertellen dat het de simpel antwoord dat die simpel antwoord kon geven. Nou, prima. Het ging even over de samenhang tussen 1,5 en 1 miljoen. Ik begrijp dat je dat moet optellen om tot bestaand beleid te komen. Maar goed, misschien nog even de toelichting dan.
Ja, nee, dank u wel voor die herinnering. Meneer Fakkeldijk, kunt u daar nog antwoord op geven?
Ja, nou weet ik niet helemaal of ik, voorzitter, de vraag begrijp. Want er is een totaal programma neergelegd. Inclusief waar onderdeel van uitmaakt, zeg maar, het verhaal van CMO. En we hebben daarvoor uit twee bronnen gebruikt. Eén, het bestaande budget en het toegevoegde budget via het coalitieakkoord. Dus je moet ze op beide op totaalniveau beschouwen.
Prima, helder. Ja.
Ik zie u knikken, dat is mooi. Dan zijn daarmee volgens mij alle vragen beantwoord. En is volgens mij ook dit onderwerp voor nu voldoende beeldvormend besproken. Er is een toezegging gedaan door de heer Fakkeldij dat hij nog een keer bij de gemeentes langs gaat of er vanuit de signalen in deze commissie nog zaken gemist zijn. Als ik dat even zo mag parafraseren. En generalistisch mag maken. Daar zou ik wel aan willen toevoegen, meneer Fakkeldij, dat u ons daar even over terugkoppelt. over wat daar uitkomt. Kunt u daar een termijn aan hangen?
In ieder geval nog voor het reces. Ik moet even kijken wanneer het volgende overleg is. Maar in ieder geval nog voor het reces kunnen we dat.
Voor het reces lijkt mij heel redelijk. Als daar dan verder geen bezwaar tegen is, dan zou ik dit onderwerp voor nu willen afronden. En dan gaan we door naar de technische vragenronde. Oh, er is nog een slotopmerking van de heer Ismaili Aloui. U was net op tijd. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel voor het kort. Als de gedeputeerde de vraag uitzet bij de gemeente, zou ik ook een suggestie mee willen geven over de provinciale discriminatievoorziening daar ook in te vragen. Zij signalen hebben als het gaat om programmalijn 4. Dat was mijn slotopmerking.
Dat is een helder signaal, volgens mij.
Ik heb het verstaan. Provinciaal en daarna kwam er nog wat, maar dat kwam er bij mij niet uit.
Meneer Ismaili Aloui?
Ja, tot slot. De vraag is aan de gedeputeerde Fakkeldij als hij bij de uitvraag richting de gemeentes ook bureaugelijke behandeling mee wil nemen, want die hebben ook aardig wat data en informatie ten aanzien van programma lijn 4. Dank u wel, voorzitter.
Zeker, voorzitter. Ik heb ze net mijn beantwoording niet voor niks ook al genoemd.
Ja, nee, volgens mij is dat helder. Dat is wat mij betreft voldoende gewisseld. Dan gaan we door naar agenda 3, maar niet voordat ik... ik denk dat wij 30 seconden nodig hebben om even van voorzitter te wisselen. Dan zal mijn collega mevrouw Muller het vanaf hier even van mij overnemen.
Dat is jammer, zeg.
Goedemiddag allemaal en ik hoop dat de heer Appelman ook niet teleur zal stellen dat ik hier nu zit. Maar we gaan verder met de beeldvormende sessie over de technische vragen rond de economie, human capital en corona-impact. Bij het onderwerp is er ruimte voor gesprek over de presentatie die u gevonden heeft bij uw stukken. En het doel is vooral het informeren en het hebben over de denklijnen die richting de toekomst worden aangegeven. Bij het agendapunt hebben de fracties van GroenLinks, PvdA en 50PLUS vooraf vragen ingediend. En ik kijk heel even naar de gedeputeerde of hij antwoord gaat geven of dat ik het woord moet geven aan mevrouw Van der Vlier.
Voorzitter, dank u wel voor deze adequate inleiding. Ik hoop dat u mij goed kunt zien en verstaan, want de breedbandverbindingen in het Flevolandse platteland zijn nog niet helemaal up-to-date. Dus ik moet u bekennen dat ik op dit moment op de 4G zit. Omdat de rest het even begeven heeft. Dus excuses op voorhand daarvoor. Ik zou graag toch even een aantal woorden ter inleiding van deze beeldvormende ronde spreken. En ik zal ook kort even ingaan op de gestelde vragen. Dat lijkt me wel adequaat. En dan denk ik dat er vanuit de ambtelijke kant, vanuit mevrouw Van der Vlier en mevrouw Bos, daar eventueel nog wel wat technische aanvulling, verdieping op gegeven kan worden. Want dat is inderdaad ook mijn voornemen om nu met deze beeldvormende ronde ook een proces te starten wat leidt tot een actualisatie van de economische agenda, programma en de human capital agenda. Maar tegelijkertijd realiseren we ons natuurlijk dat we in uitzonderlijke omstandigheden zijn. Dus daar kunnen we niet anders dan ook de huidige COVID-19 crisisverschijnselen bij betrekken. En die zullen ook ongetwijfeld van invloed zijn op de analyse die we maken van de huidige structuur van de economie. Dat is eigenlijk waar we nu een start mee willen maken. Ook de dialoog met u als staten en ook het gesprek voeren over uiteindelijk die actualisering van het economisch programma. Daar krijgt u over de zomer na het reces een startnotitie voor. Maar wij willen toch u voor de zomer al dit informatieniveau aanbieden om met elkaar straks dat gesprek goed te voeren. Ik heb u eerder al gezegd dat wij bezig zijn met monitoring en impactanalyse ten aanzien van de economische situatie. Daar gaan wij mee door. En dat zal ook straks in het gesprek met u als staten, ook wel een aantal trends en meegeven die uit die monitoring en impactanalyse naar voren komen. Dat even ter inleiding. Wij zijn sedert 2016-17 met het huidige economisch programma aan de gang. Destijds hebben we een analyse gemaakt van de economie samen met onze stakeholders en de staten. Die hebben geleid tot het huidige economisch programma. Gebaseerd ook op de 4 programmalijnen die u in uw presentatie heeft kunnen aantreffen. En de steekwoorden groei, ondernemerschap en een ecosysteembenadering, die staan daarin heel erg centraal. Gelukkig zien we dat al onze stakeholders die benadering ook goed hebben opgepakt. Maar desalniettemin is actualisatie in het licht van de huidige economische omstandigheden zeker aan de orde. Dus nogmaals, samen met u gaan we die actualisatie vormgeven. Dat gesprek wil ik ook graag voeren. En daar is ook deze beeldvormende ronde voor bedoeld. Nou, een aantal vragen op voorhand. Die zijn dank daarvoor. Partij van de Arbeid, GroenLinks en 50PLUS. En ik zal ze proberen kort even met u te delen. En wellicht dat daarna nog ook het gesprek met u als commissie ontstaat. Laat ik beginnen met de Partij van de Arbeid, want die stelt toch wel, ik zou bijna zeggen, de 1 miljoen dollar vraag. Die keuze voor houdbare groei vanaf 2016, het minder conjunctuurgevoelig maken van de Flevolandse economie, het meer weerbaar maken. Is er inmiddels sprake van meer weerbaarheid? En zo ja, wat merken we daar hier dan van tijdens de coronapandemie? Ja, dat is inderdaad de 1 miljoen dollar question. Zou ik bijna vragen, stellen. En ik moet ook eerlijk zijn dat we nu we midden in deze crisis zitten, daar ook nog niet een heel duidelijk antwoord op kunnen geven. We hebben een aantal hele grote interventies gedaan. Als je kijkt naar de structurele zwakheden van de economie, die liggen vooral op het gebied van de structuur, de diversiteit van de productiestructuur, een weinig stuwend bedrijfsleven, relatief laag opleidingsniveau, hoge conjunctuurgevoeligheid. En daar hebben we met middels onderwijs- en arbeidsmarktinterventies. Denk aan de komst van Windesheim. Denk aan de interventies op de Flevo Campus met een aantal sectorale en clusterontwikkelingen. Hebben actueel op proberen in te spelen. Maar om dat beeld echt heel zuiver te krijgen, is dat eigenlijk een vraagstuk wat we nog steeds aan het ontrafelen zijn. Want de Flevolandse economie deed het uitzonderlijk goed voordat de crisis zijn intrede deed. En wat nu de weeffouten en de kwetsbaarheden zijn die nu zichtbaar worden, dat willen we juist met de economische impactanalyse ook zichtbaar maken. We kunnen al wel een aantal conclusies trekken. Een aantal beelden zijn wel zichtbaar. Hè? 1/3 van de Flevolanders werkt in sectoren die door de huidige crisis heel hard worden getroffen of heel hard krimpen. Dat zijn allemaal sectoren die door consumptie worden gedreven. En dit zijn ook vaak sectoren waar, ik zei het net al, hele laag opgeleide werknemers en heel veel flexibele arbeid aan de orde is. Nou, dat is al zo'n trend die je uit die impactanalyse kunt halen en waar we zeker in het nieuwe economisch programma met elkaar ook over moeten spreken. Wat voor type interventies je met elkaar nou zou moeten voeren om daar minder kwetsbaar in te worden. We hebben ook andere interventies gedaan om die weerbaarheid te vergroten. We hebben het financieringslandschap versterkt. We hebben de kapitaalmarkt samen met een aantal partijen proberen te versterken. last but not least hebben we onze ontwikkelingsmaatschappij naar een echte ROM geherstructureerd. Ik zal daar straks nog iets over zeggen. En dat zijn zo inderdaad van die interventies die moeten leiden tot meer weerbaarheid. Maar eerlijk is eerlijk, dat laat zich pas op de lange termijn meten. En de huidige crisis zal daar ook weer nieuwe inzichten voor geven. En dat gesprek moeten wij na het reces met elkaar voeren. Dan vraagt de Partij van de Arbeid, die Human Capital Agenda, die richt zich op behoud van talent en het tegengaan van uitgaande pendel. Is er ook specifieke aandacht voor kansrijke sectoren zoals techniek en zorg? En is daar dan ook inmiddels meer sprake van behoud en talent? Zo versta ik de vraag maar even. Er is de afgelopen periode extra geïnvesteerd op de sectoren zorg en techniek, waarbij we ook echt Flevolands talent voor die sectoren hebben behouden en ook naar die sectoren hebben toegeleid. Een van de instrumenten uit het economisch programma is de publiek-private samenwerking, waarin we samen met het ministerie van Onderwijs, onze onderwijspartijen en het bedrijfsleven samenwerken als het gaat over die arbeidsmarkttoeleiding, zoals in het techniekpact ook, in het techpak. Nou, daar zijn bijvoorbeeld in de laatste PPS-regeling, die gaat over zorg in de wijk in de 21ste eeuw, met name in Almere. Dat zijn bij uitstek initiatieven die leiden tot doorstroom en toestroom naar die sectoren en waar we ook echt resultaat van zien. Dan heb ik een aantal vragen van GroenLinks. Horizon bestaat nu ruim een jaar in de huidige opzet. Hoe zijn de ervaringen tot nog toe? Voldoet deze opzet aan de verwachtingen van GS? Ik zei net al, de ontwikkeling naar een regionale ontwikkelmaatschappij, dat is een majeure ontwikkeling. Dat is eigenlijk ook de erkenning vanuit het ministerie van EZNK en het ontwikkelen van een exclusieve relatie met het ministerie. Het ministerie is ook aan boord gekomen als aandeelhouder van een van onze fondsen. En daarmee opent zich ook een heel nieuw landschap aan instrumenten door die ROM-ontwikkeling. We zien ook in de huidige crisis dat door die ROM-status eigenlijk ook al heel actueel ingespeeld kan worden op een aantal rijksregelingen. U heeft in de mededelingen kennis kunnen nemen van bijvoorbeeld de corona-overbruggingsregeling, maar ook andere regelingen zijn nu beschikbaar omdat we Horizon hebben getransformeerd naar een regionale ontwikkelmaatschappij. Dan is er een vraag. GS spreekt in de presentatie over kansen en veranderingen van de economische modellen na COVID-19. Ja, dat is, en de vraag is dan, welke veranderingen zou GS hierin willen stimuleren? Ja, dat is ook weer zo'n grote vraag die eigenlijk ook op uw bordje ligt, zou ik bijna zeggen. En die wij naar u toe willen brengen aan de hand van de impactanalyse en ook de gesprekken die wij nu met onze partners voeren. En onze partners zijn in dit geval de gemeentes, de werkgevers, de onderwijspartners, de bonden ook. Samen met het regionaal werkbedrijf voeren wij nu die gesprekken en proberen we met elkaar tot een analyse van de arbeidsmarkt en de economie in Flevoland te komen. En dan komen ook dit soort vragen aan de orde. Een aantal trends laten zich natuurlijk wel zien. Ook het Rijk heeft bijvoorbeeld in de tweede nauwregeling ook een uitdrukkelijke koppeling gemaakt met het onderwijsveld. En wij zien ook dat die scholingsvraag uitdrukkelijk onderdeel wordt ook van die post-corona economie. Dus die onderwijs-arbeidsmarktvraagstukken, het snel kunnen toeleiden van mensen van werk naar werk, van sector naar sector. En in welke sectoren is dat dan aan de orde? Waar zijn de tekortsectoren? Waar zijn de overschotsectoren? En wat zijn de structuurveranderingen in de economie van het Flevolandse MKB? Dat zijn hele belangrijke vragen die ook na het reces zeker aan de orde zullen komen. Dan is er nog een vraag van GroenLinks. Veel Flevolanders werken in Amsterdam en omstreken. En welke concrete acties vinden er plaats om werkgelegenheid te verplaatsen naar Flevoland? Wij voeren samen met de partners in de metropoolregio Amsterdam, als het gaat over werklocaties, het voortdurende gesprek over waar liggen nou de kansen en de uitdagingen ten aanzien van die werklocaties. Meer in het algemeen zijn er op dat niveau ook een onderwijs- en arbeidsmarktgroep. En zijn we in onze acquisitie natuurlijk ook actief in die regio. Tegelijkertijd is misschien wel een belangrijkere vraag van hoe borgen we nou dat ook die laagopgeleide werknemers die weliswaar elders werken, toch een meer structureel baanbehoud kunnen krijgen. En dat ligt toch weer, ik herhaal het, in die onderwijs- en arbeidsmarktkansen die we hier moeten ontwikkelen. Dan heeft 50PLUS een actualisatieoverzicht gevraagd van alle fondsen en participaties. Ja, dat is een hele grote vraag. Er is een sheet volgens mij van alle overzichten van de fondsen. Die fondsen lopen deels ook via Horizon. Ik kan vragen aan de ambtelijke ondersteuning om die nog even op het beeld te zetten. Maar ik denk dat het goed is dat wij na het reces, als we over de actualisatie van het economisch programma en de instrumenten praten, ook de fondsenstructuur daarbij en de inzet en het profiel van de verschillende fondsen met elkaar bespreken. Voorzitter, eigenlijk zou ik het ter inleiding hierbij willen laten. En ik kan niet kijken, maar misschien dat er vanuit de ambtelijke kant nog wat aanvulling is. Maar wat mij betreft is dit nog even voldoende inleiding zo. Dank u wel.
Dus volgens mij zeker voldoende inleiding. Nou, dank u voor de antwoorden. Voor de eerste termijn hebben de PvdA en GroenLinks zich gemeld. En net op de app heeft de heer Kok van de PVV zich ook gemeld voor een eerste termijn. Andere partijen die zich willen, ook in de eerste termijn, iets willen vragen stellen of meedelen, die vraag ik ook om via de app dat aan te geven. Ik ga beginnen met de heer De Reus van GroenLinks. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de gedeputeerde bedanken voor de duidelijke antwoorden op de vragen. Ik heb vooralsnog geen aanvullende vragen hierop. Dus wat mij betreft laat GroenLinks het hier voorlopig bij.
Oké, dank je. Dan ga ik naar de heer De Jager van de PvdA.
Voorzitter, dank u wel. Ook dank in de richting van de gedeputeerde voor het beantwoorden van onze vragen. Onder andere ook de kennelijke $1 million question. Naar aanleiding van dat antwoord nog wel een vervolgvraag. Of misschien ook een antwoord van mijn kant om wat richting mee te geven voor de startnotitie die u aankondigde na de zomer. Omdat die weerbaarheid van die economie natuurlijk ontzettend van belang is. Dus daar hebben we structuurversterkende maatregelen voor nodig. En in de stukken lees ik ook dat er gesproken wordt op het inzetten op grijpbare kansen voor verandering. En of dat met name prioriteit wordt of dat het herstellen van de oude economie prioriteit zou worden. Of misschien moet het wel in evenwicht. Maar ik zou in ieder geval willen meegeven dat ik denk dat met het oog op de toekomst, met name dat inzetten op die grijpbare kansen zo ontzettend van belang is. En dat we dan dus ook nodig hebben dat er een lange termijn perspectief is. Mijn vraag aan de gedeputeerde of hij dat ook zo ziet. En of hij, als hij dat ook zo zou zien, dus ook van mening is dat we bij die korte en middellange termijn maatregelen om de klappen van de coronacrisis op te vangen, dus ook vooral moeten kijken naar wat we op de lange termijn nodig hebben. Want anders denk ik dat we alleen maar tijdelijk aan het opvangen zijn en niet echt de weerbaarheid of de structuurversterkende maatregelen vergroten. Eén andere vraag die mij nog te binnen schoot, want het ging ook over Horizon. Ik denk dat die instantie inmiddels mooi aan het groeien is. Een andere instantie binnen de provincie is Visit Flevoland. En ik heb nog wel de specifieke vraag of die twee elkaar kunnen versterken. Of Visit bijvoorbeeld ook echt dat Flevolandse profiel aan de man weet te brengen, te vermarkten. Ik zou dat zelf nog wel van belang vinden, maar weet eigenlijk niet of daar ook een echte connectie is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Gaan we verder met de eerste termijn van de heer Kok van de PVV. U moet uw microfoon aanstellen, meneer Kok.
Ja, laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt wel wat beter en helderder. Dat snap ik. We hebben net een heel verhaal aangehoord van de gedeputeerde. Ik begrijp het basisvertrekpunt is het bestaand beleid. En dat zou dan mogelijk aangepast worden aan de mate van impact van de coronacrisis. En tot nu toe ging het feitelijk om Flevoland, ecosysteem voor ondernemerschap. Ik moet zeggen dat de lijnen van het huidige programma vind ik wat schetsmatig en sumier beschreven. En wat ik eigenlijk vind ontbreken is een wat grondiger analyse of überhaupt een analyse van inzet, doel en middelen van het beleid en het programma zoals dat nu eruit ziet en zoals dat nu plaatsvindt. Daaraan gekoppeld vind ik dat eigenlijk te snel wordt overgestapt. Er wordt te snel een sprong gemaakt naar wat heet de corona-impact. En ja, dat wordt dan ook nog weliswaar heel, heel sumier beschreven. Blijf bij termen als kwetsbaarheden en gevoeligheid voor stilval van economie. In de presentatie kom ik maar twee kantjes vage algemeenheden tegen. Het is allemaal niet veel waar we het mee moeten doen. Er wordt gerept door de gedeputeerden over deels zichtbaar zijn, kwetsbaarheid. Het zijn wat kreten die ik moeilijk kan vangen inderdaad hoor. Nogmaals, ik wil pleiten voor een goede analyse van het bestaand beleid, aangevuld met verdiepingen en mogelijk aanvullend beleid. Het gaat om een gelijk kennisniveau, prima, dat lijkt me goed. Maar dit mis ik. Ik vind alles nog wat vage, prematuur, onvoldragen. We gaan toe naar de startnotitie in september, december. En de vaststelling in Q1 2021. Ik zou graag willen weten hoe het interfereert met de najaarsnota die het integraal beeld moet bieden. Wellicht kan de heer Appelman toch wat meer to the point ingaan op waar we nu echt mee bezig zijn. Is er een analyse gepleegd? Waar is de evaluatie? Nog even los van het coronaverhaal en dan vervolgens de tweede stap maken, het tweede bouwblokje van de corona-impact. En dan in de wat meer concrete beschrijvingen dan we tot nu toe hebben gehoord. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we verder met mevrouw Kers van de Partij voor de Dieren.
Oh, ja, sorry, ik moest even mijn microfoon aanzetten. Goedemiddag, voorzitter. Allereerst wilde ik even inmaken. Bij de stukken is de laatste impactanalyse van 29 april 2020. Mijn eerste idee was, dat is best wel lang geleden. Hè? Het lijkt zo kort, maar er zijn zoveel ontwikkelingen rondom die coronacrisis. Op 29 april zaten we in een hele andere situatie als dat we nu zaten. Zaten we nog in een intelligente lockdown, zoals dat genoemd werd. Inmiddels zijn we toe aan het werken naar herstel, zo gezegd. Dus mijn vraag aan de gedeputeerde is ook, is er een impactanalyse van een later moment? Komt er binnenkort weer een impactanalyse, zodat we ook een beetje op de hoogte gebracht kunnen worden van de situatie zoals die nu is met de nieuwe maatregelen? Dat is de eerste vraag. Dan de tweede opmerking, maar dat is meer vanuit het sturende verhaal, inbreng van ons als partij. En dat ziet ook op het corona-verhaal. Inmiddels is er natuurlijk ook meer duidelijk over de oorsprong van corona en de relatie die dat heeft met het houden van dieren. En wij zouden ook wel mee willen geven voor het beleid dat ook de provincie door middel van de economische maatregelen sturing zou kunnen geven aan bedrijven die mogelijke risico's vormen voor de toekomst. Dus dat nog even een opmerking aan onze zijde of de gedeputeerde ook bereid is om daarnaar te kijken. Dat was hem.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Henk van de ChristenUnie. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de gedeputeerde voor zijn inleiding en toelichting. We hebben als ChristenUnie drie aanvullende vragen. De eerste vraag is, uit de stukken blijkt dat Flevoland een relatief kwetsbare arbeidsbevolking heeft en de afhankelijkheid van omliggende regio's is groot. Zo werken meer dan 50% van de werkenden buiten Flevoland. In hoeverre is de gedeputeerde in gesprek om met de omliggende regio's ontwikkelingen in de gaten te houden? De tweede vraag is, in de presentatie op pagina 21 geeft u aan dat op de middellange termijn het noodzakelijk is om focus aan te brengen, om sectoren te helpen. De vraag is, over welke sectoren heeft u het dan specifiek? De derde vraag is, in het kader van de Human Capital Agenda en de aansluiting arbeidsmarkt en studie, wat kan er worden gedaan om een eventuele hoge jeugdwerkloosheid, zoals we gezien hebben tijdens de financiële crisis, te voorkomen of in ieder geval te verzachten? Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Van Rooij van 50PLUS. Uw eerste termijn, alsjeblieft.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben met betrekking tot de inbreng door de diverse partijen hebben ze eigenlijk het merendeel van het gras voor onze voeten weggemaaid. Dan hou ik alleen nog maar een reactie over richting de gedeputeerden met betrekking tot het overzicht. Wij zouden toch wel heel graag dat overzicht eerder willen hebben dan na het reces. Waarom? Om ook met betrekking tot de komende maanden en het proces waar we straks ingaan. Om heel duidelijk voor een beeld te krijgen van waar zitten wij nou, waar zijn wij betrokken, waar zitten de financiën, wat kunnen wij doen. En zeker, dat heeft eigenlijk een beetje invloed met betrekking tot een eventuele herijking als we daartoe zouden komen. Dus nogmaals aan de gedeputeerden graag dat overzicht zo snel mogelijk naar ons toe te laten komen, zodat wij ook ons huiswerk kunnen doen ver voor het reces. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, Allen. Ik ga naar de heer Appelman. Een hele hoop vragen voor u en ook een paar suggesties. Graag een reactie. Ja.
Prima. Nou, dat is precies zeg maar het wat ik mij had voorgesteld bij deze sessie. Een dialoog met elkaar. Om met die laatste opmerking van de heer Van Rooij van 50PLUS te beginnen. Ja, ik begrijp die vraag. Het fondsenlandschap is best wel ingewikkeld. Wij hebben in het economisch programma een programmalijn financiering en support. Die specifiek is toegesneden op de Flevolandse situatie. Daar ligt ook een analyse die wij destijds, want ik hoorde de heer Kok spreken over analyse. Nou, die analyses zijn er op alle onderscheiden onderdelen van het economisch programma. Die zijn er wel. Nou, meer in het bijzonder in het programmalijn financiering en support is destijds een kapitaalmarktonderzoek gedaan. Dus ik zal even kijken, meneer Van Rooij, hoe ik aan uw specifieke informatiebehoefte tegemoet kan komen. Zo uitgebreid mogelijk. Wat is het fondsenlandschap? Binnen welke programmalijnen vallen ze? En wat is de analyse die daar destijds aan ten grondslag lag om tot zo'n invulling te komen? Ja, de ChristenUnie, ik denk dat die een heel actueel onderwerp aansnijdt. Dat is de veranderingen op de arbeidsmarkt naar aanleiding van de huidige COVID-19-crisis. We zien inderdaad dat de laatste UWV-cijfers ook inderdaad wijzen op een grote kwetsbaarheid van jongeren. Dat is ook onderwerp van gesprek bij het regionaal werkbedrijf. Wij hebben ook geïnitieerd dat bij het regionaal werkbedrijf de sociale en de economische dimensie meer integraal benaderd gaan worden. En dat betekent dat wij ook nu op dit moment in gesprek zijn met elkaar over een aantal korte en middellange termijn maatregelen die we Flevoland breed samen met onze werkgevers, de onderwijspartijen en de gemeentes willen gaan uitvoeren om ook tegemoet te komen aan die voorzienbare hogere jeugdwerkloosheid. Dus dat is inderdaad uitdrukkelijk nu al een aandachtspunt. Dat geldt ook voor de omliggende regio's. Omliggende regio's, inderdaad, de helft van onze mensen werkt buiten de regio. En wij gaan ook aanvullend onderzoek, net zoals we het CEO-onderzoek gebruikt hebben om de impactanalyse te maken, zullen we ook aanvullend onderzoek benutten over waar in welke sectoren en in welke regio's exact bevinden die banen zich nou en hoe verhoudt zich dat tot de Flevolandse situatie?
Ja, de Partij voor de Dieren. Heel even van de interruptie van de heer Kok.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hij staat weer aan. Ja, ik zou toch dit verhaal van de gedeputeerde en de heer Heng wat willen optillen naar een iets hoger niveau. Het is natuurlijk al lang zichtbaar dat de kwetsbaarheden van de arbeidsmarkt zich manifesteren aan, ik zou het bijna willen zeggen aan de onderkant, maar ik doel met name op de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, waar het heel ongelukkig aankomt. En nu in verhevigde mate, de ups in de arbeidsmarkt hebben dat lange tijd kunnen verhullen, maar het is niet nieuw. We hebben natuurlijk het wetsvoorstel, de WAB, gehad. En inmiddels hebben we natuurlijk ook het omvangrijke dossier liggen wat hier antwoord op zou kunnen geven. En dat is het rapport van de commissie Boslab. Ja. Daar wordt uitvoerig ingegaan op dit soort aspecten. Ik wil pleiten dat we niet al te lokaal of bovenlokaal dit soort thema's gaan benaderen. Maar ik kan me voorstellen dat ook het IPO bijvoorbeeld hier in zijn wijsheid een wat meer algemene benadering kiest om hier de problematiek aan te pakken, zonder dat wij kunnen verzanden in een provinciale aanpak. Dus ik zou toch willen pleiten voor een wat andersoortige benadering, tactiek van hoe gaan we hiermee om, want ik denk dat we dit niet op lokaal niveau kunnen oppakken. Dat vindt een andere benadering in mijn ogen.
Ik zie meneer Appelman geregeld knikken, dus nu heeft het woord.
Ja, nee, helemaal eens. En ik denk dat dat ook de juiste benadering is. We hebben verschillende schaalniveaus waar het probleem zich voordoet. Maar er is wel een generieke analyse te maken van de problematiek van de arbeidsmarkt. En daar is inderdaad Boslab uitvoerig op ingegaan. Ik kan de heer Kok ook wel geruststellen dat wij ook bovenregionaal, met name binnen de MRA in Flevoland, ook werken aan instrumenten om een meer skills-georiënteerde arbeidsmarkt, zoals Boslab ook voorstaat, te introduceren. Dat vereist echter wel een heel intensief lobby- en samenwerkingstraject tussen bijvoorbeeld bonden, de scholingsfondsen, de onderwijspartijen, die zich allemaal aan zo'n inzet ook moeten verbinden. Nou, daar zijn de eerste stapjes gezet. Dus inderdaad, meneer Kok, de analyse op nationale en bovenregionale schaal, die maken we met elkaar. Die verbinden we ook aan de conclusies, zoals eerder ook al door de SER-aanbevelingen zijn gedaan en daarna ook door Boslab. Daar proberen we instrumenten voor te ontwikkelen op bovenregionale schaal. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de aanpak van het House of Skills. Maar vervolgens moeten we die instrumenten en die toepassing natuurlijk laten landen in de arbeidsmarktregio. Want dat is het wettelijk instrumentarium waarbinnen ook die arbeidsmarkttoeleiding ook plaatsvindt. Dus eens dat die analyse gemaakt moet worden, dat we dat niet SEC op Flevolandse schaal, laat staan op gemeentelijke schaal kunnen doen. Maar daar zijn alle lagen bij nodig om die arbeidsmarkt voor dit segment ook in beweging te krijgen. Ik was gebleven bij de partij voor de dieren.
Ik ga nog één keer onderbreken, want ik begrijp dat de heer Heng u ook wil interroperen. Meneer Heng?
Ja, allereerst even op de heer, reactie op de heer Kok eens. Dat we het goede gesprek moeten voeren betreft de arbeidsmarkt. Maar goed, we zitten in Flevoland, dus we moeten even doen wat we om handen hebben. En vandaar even dat ik even constateer dat jongeren in de knel komen op de arbeidsmarkt. En dat beaamt de gedeputeerde. Nog even een opmerking naar de gedeputeerde. Ik heb één vraag die u niet heeft beantwoord. En dat is even betreft, even kijken hoor.
Volgens mij was u bezig met de beantwoording van alle vragen en opmerkingen.
Oh, maar het ging specifiek over focussectoren.
We gaan eerst naar meneer Appelman luisteren. Als hij dan nog geen antwoord heeft gegeven, dan spreken we u weer. Meneer Appelman.
Ja, dank u wel.
Ja. Nee, nou, dat is inderdaad ook een terechte vraag. Ga je specialiseren? Ga je kiezen voor bepaalde sectoren? We hebben nu wel aandachtspunten, hè, als het gaat over de maakindustrie, de composietenkant, de slimme materialen, de smart industrie, de agri-food. Maar de vraag is inderdaad of uit de impactanalyse een zodanige structuurverandering komt dat je zegt van, goh, je moet ook voor bepaalde sectoren explicieter kiezen. Nou, dat kan zich bijvoorbeeld voordoen als het gaat over de logistiek of over de digitaliserings- of in de ICT-sector. Nou, en ik verbind uw vraag dan maar even aan de opmerking van de Partij van de Arbeid. Die vraagt van, ja, moet je naar aanleiding van COVID in die herstelfase nu ook niet uitdrukkelijker ook een aantal van die transitieagenda's met elkaar gaan benoemen. Ja, ik denk dat dat uitdrukkelijk ook onderdeel is van het gesprek wat wij na het reces in aanloop naar de actualisatie van het economisch programma met elkaar voeren. Je kunt nu al wel zien dat er een nadrukkelijke versnelling gaat plaatsvinden op een aantal thema's. Ik noem daar bijvoorbeeld de hele digitaliseringsagenda. Nou, wij zijn ook met het ministerie, met Horizon en met een aantal partijen in gesprek. Hoe kunnen wij nou goed aanhaken, ook met onze onderwijspartijen, bij zo'n digitaliseringsagenda die ook het ministerie al heeft opgesteld. Maar het gaat ook over andere transitieagenda's. Als het gaat over circulariteit of als het gaat over de transitie in de landbouw, dan heeft deze korte crisis, deze impact al laten zien van dat er zich een aantal gedragsveranderingen in de economie laten zien die wellicht ook economisch gewoon in een nieuw verdienmodel gegoten kunnen worden. Nou, dus om antwoord te geven op de vraag van de Partij van de Arbeid, ja, dat is uitdrukkelijk onderdeel van onze analyse en ik denk ook onderdeel van het gesprek wat wij straks met elkaar voeren. De Partij voor de Dieren had nog een vraag over de impactanalyse. Die is inderdaad uit mijn hoofd van 29 april. Het is goed om een onderscheid te maken tussen de monitor. De monitor COVID, die doen wij 2-3 wekelijks. Die wordt ook geactualiseerd, want daar zitten ook de cijfers in van het UWV, van het ZLF, van andere corona-gerelateerde domeinen. De impactanalyse, die hebben wij eenmalig laten maken, omdat die gebaseerd is op een economisch model, op het CEO-model van de VU. En daar hebben we geprobeerd om wat dieper in te zoomen op de effecten op de Flevolandse economie. Dat is niet een exercitie die je, laat ik zeggen, iedere maand doet. Wat ik net ook al zei, we doen nog wel een verdieping als het gaat over de vraag naar, zeg maar, de grensoverschrijdende effecten van de arbeidsmarkt. Hè. De helft van onze mensen werkt buiten de regio. En wat betekent dat nou? De Partij van de Arbeid had ook nog een vraag over Visit Flevoland.
Ik ga heel even onderbreken, meneer Appelman. Mevrouw Kers wil even reageren op uw antwoord. Mevrouw Kers?
Ja, ik vroeg me af, die monitor COVID, is die inzichtelijk voor iedereen? Of wie heeft daar toegang toe? Kunnen wij dat ook zien?
Nee, zelf ontvangen via de gereguleerde kanalen. Via de Griffie krijgen we die elke keer doorgezend zonder.
Klopt.
Oh, dat wordt oké. Okay. Ja,
dat zou mijn antwoord ook zijn, voorzitter. Ja.
Oké, als dat die zijn, dan hebben we die ontvangen, inderdaad. Oké.
Ja.
Ja, Appelman.
Ja. Ja, dank u wel. Nee, de Partij van de Arbeid had nog een vraag over Visit Flevoland. Ja, ik denk dat we er niet aan ontkomen daar ook nog specifieke aandacht aan te geven. Je ziet dat de hele evenementen- en vrije tijdsindustrie zwaar geraakt is. Visit Flevoland is specifiek ingericht op destinatiemarketing en het verhaal van Flevoland. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat we met betrekking tot het ondernemerschap in de vrije tijdsindustrie nog wel hele grote stappen in de regio kunnen zetten. Want daar zie je toch ook nog wel heel veel ondernemerschap wat voor innovatie en groei zich wel leent, maar nog niet tot wasdom komt, laat ik het zo maar zeggen. En een samenwerking tussen Visit en Horizon om specifiek eens te kijken naar de groei- en innovatiekansen van die sector, daar ben ik zeker bereid om nog eens naar te kijken. Ik denk dat ik uw vraag...
Want ik kreeg 2 interrupties. Nou weet ik niet of het over het laatste onderwerp waren of al daarvoor. Maar die zijn van de heer Kok en van de heer 18. En ik ga eerst naar de heer Kok.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een kleine vraag aan de gedeputeerde Appelman. Ik staat mij bij dat in de vorige discussie, ik meen over de MKB, dat daar ook een melding is gemaakt door mij van het CEO-rapport, wat ten grondslag moet liggen aan de eenmalige impactanalyse. Maar ik meen dat ik toen ook al gevraagd heb, kunnen wij dat CEO-rapport krijgen? Want het staat mij niet bij dat aangeboden is aan Provinciale Staten. Is dat mijn fout of is dat misschien toch wel gebeurd of wel niet gebeurd?
U maakt niet zoveel fouten, denk ik. Maar wij hebben het CEO-economisch model gebruikt om deze impactanalyse op te stellen. Dus als u daar nog echt verdiepende informatie over wil, ja, dan moet ik even kijken op welk niveau dat beschikbaar is en hoe inzichtelijk dat is. Want we praten echt over een economisch model zoals dat door CEO gebruikt wordt. En wij hebben daar natuurlijk input op geleverd. Nou, dan weet u beter dan ik, daar gaat iets in. Het is een input-output model. Ja, en dan komt dan deze analyse uit. Maar ik zal ambtelijk, want ik zie dat u daar behoefte aan heeft, nog eens even kijken wat voor achtergrondinformatie, verdiepende documenten daar beschikbaar zijn.
Dank u wel.
Ik kan me dat voorstellen met uw achtergrond dat u daarin geïnteresseerd bent.
Ja, het lijkt mij prima, dank u wel.
Ja.
Dan ga ik verder met de heer 18, die wilde ook een interruptie plegen. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de gedeputeerde voor de uitleg. Ik wou toch vragen om, als wij in het vervolg gaan praten over een geactualiseerde economische programma, of het dan mogelijk is om weer zo'n impactanalyse te laten doen. Want de coronacrisis die ontwikkelt zich heel erg snel. Dus de impact van die crisis die is ook iedere keer allicht anders. Dus het is, lijkt mij heel erg belangrijk om iedere keer wanneer je toekomstige besluiten wil bespreken in dit verband, hè, commissieverband of later in statenverband, dat we wel even de meest actuele stand van zaken krijgen. En nou ja, zoals ik het kan beoordelen, is daar die impactanalyse een heel erg goed instrument voor.
De Appelman.
Ja, ja. Nee, ik begrijp de vraag. Maar dan denk ik dat we toch even moeten dieper moeten inzoomen op de monitor. Kijk, de monitor kunnen wij echt heel goed voeden met de databases van UWV, ZLF en een aantal andere partijen. Dat doen we ook zelf. Nogmaals, het CO-model, dat is echt een heel duur onderzoek. En dat geeft meer op macroniveau de structuren van de huidige economie weer. Dus ik denk niet dat het heel eenvoudig is om zo'n type onderzoek nog een keer te doen. Maar ik denk wel dat het verstandig is, ook gehoord uw vragen en de behoeften bij deze commissie, dat we u nog eens een keer meenemen in hoe het model, het CO-model, is opgebouwd en wat de relatie is tussen de impactanalyse en de monitor. Want laat één ding duidelijk zijn, ik ben het volstrekt eens met de heer Kok en 18, wij proberen door monitoring en analyse juist te komen tot de juiste trends en interventies en zeg maar een zicht, een goede bril op wat is nou die nieuwe economie die zich in Flevoland ontwikkelt. Dus volgens mij is dat de rode draad van uw beide opmerkingen.
Ja.
Ja, voorzitter, volgens mij, ik heb de vragen van de Partij van de Arbeid. Ten aanzien van de vrije tijdsindustrie, die heb ik gehad. Ja, ook lange termijn inderdaad maakt de Partij van de Arbeid een aantal opmerkingen over. Die lange termijn trends, daar proberen we. Nou, laat ik het anders zeggen. Waar we zeker van zijn, dat is dat er onzekerheid is. Hè? Dus we zijn zeker van onzekerheid. En met die monitoring en die impactanalyse proberen we een beetje grip te krijgen op die onzekerheid. En daar zijn we allemaal een beetje naar op zoek. Dat geldt voor eigenlijk iedereen in het economisch domein. Langzaam krijgen we een beetje zicht op de trends en zeg maar de gedragsveranderingen in de economie. En we moeten toch in staat zijn om zeg maar over een maand of twee met elkaar daar ook wat meer houvast in te krijgen. En dat is denk ik ook de gemeenschappelijke vraag die hier gesteld wordt. En ik zal zorgen dat ook als wij aan het begin van het gesprek over die actualisatie staan, dat wij dat ook voor u ook beschikbaar hebben. Voorzitter, laat ik het hierbij laten.
Dank u voor uw uitgebreide antwoorden. Ik zie niemand die eigenlijk een tweede termijn wil, dus ik kijk heel even rond. Is er nog iets wat u aan de gedeputeerde mee wil geven richting de startnotitie, anders dan dat we al besproken hebben? Ik denk dat u wel duidelijk bent geweest, meneer Appelman, dus dan gaan we dit onderwerp afronden. Ik heb twee toezeggingen genoteerd. In de eerste plaats krijgt de P, de 50PLUS, die krijgt een overzicht van het fondsenlandschap. En op basis op verzoek van de PVV wordt er de achtergronden bij het CEO-model aangegeven. En dan richting de volgende bespreking zou u ook zorgen dat er een actualisatie is, zodat we met de meest actuele gegevens de volgende bespreking kunnen gaan doen.
Klopt.
Dan dank ik u voor uw beantwoording en voor deze bijdrage. Ik dank iedereen voor deze bijdrage. Ik sluit deze beeldvormende vergadering dan ook af. En ik zie u graag om 7:00 terug bij de oordeelsvormende deel van deze vergadering. Tot vanavond allemaal.
Ja, dank u wel.